Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u hier bent gekomen. Fijn dat u mogelijk thuis meekijkt, met ons verbonden bent, nu of op een later moment. Ik mag namens de kerkraad nog een aantal mededelingen uitspreken. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder W. Koelewijn van de Tureluur. En van deze kerk naar de familie A. de Jong, Heine, Oudehaven. Dan de collecte. De eerste collecte is straks bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor Waypoint Bunschoten. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond wordt er in deze kerk vergaderd door de verschillende wijkraden. We beginnen om 19:30. Vanavond is er om 19:00 een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Scheltens uit Lunteren. Jacob Veldhuis is vanochtend onze organist. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. En de lantaarndrager is vanochtend Jochem van Dijk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het staande zingen van Psalm 27, de versen 1 en 4. In stilte en gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand ooit begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Mag gaan zitten. Laten we ons klein maken voor de Heere God. Laten we ons verootmoedigen voor Hem. Laten we bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. We willen u danken dat u ons samen hebt gebracht in deze kerk. Ook al horen we dat niet iedereen het zo fijn heeft hier. Maar we danken u dat we samen zijn gekomen en dat we vanochtend naar de kerk mochten gaan terwijl het droog was. En als we misschien onderweg goed hebben gekeken, dan voelen we aan of we zien de tekenen van de lente. En we hebben dat hard nodig, Heer. We danken u daarvoor. We danken u dat we mogen bouwen op dat soort tekenen. Want als we iets verder weg kijken, iets verder van onszelf vandaan, dan zien we dat deze wereld het moeilijk heeft. Dan beleven we in deze dagen dat er een oorlog woedt al 2 jaar lang. En eigenlijk zijn we mensen soms zonder hoop. En zijn we bang voor de toekomst, bang dat het misschien allemaal nog wel slechter wordt. Heer, daarom danken we u dat we ons geloof mogen opbouwen. Dat we als gemeente samen mogen komen. Dat we bemoedigd mogen worden. Omdat we uiteindelijk in de ruimte mogen komen waar u bent. Of onze tijd mogen afstemmen op u. En dat hebben we nodig, Heer. Heer, daar hoort ook bij dat we ons eigen hart openleggen, zoals we zingend deze dienst ook begonnen zijn. Beproef ons hart, doorgrond het, want we willen in uw aanwezigheid komen. En daar hoort ook bij een geopend hart, zoals u uw hart ook opent. En daar danken we voor. Heer, wilt u dat wegnemen wat gewoon niet goed is? Wat we ook hebben meegenomen toen we hier vanochtend kwamen. Wilt u het van ons nemen? Onze gedachten, onze daden, dat wat we misschien in de afgelopen dagen hebben uitgesproken, veel negativiteit misschien. Heer, en geef dat we echt erop mogen vertrouwen. Dat we geliefde kinderen zijn van u. En dat waar wij zijn, u ook naderbij komt. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. We zingen 2 versen van het lied Hij kwam bij ons heel gewoon. Hier in deze ruimte, maar ook bij de kinderen straks, zal de Bijbel worden geopend. En daarom stel ik voor dat we daar een zegen over bidden. Over dat openen. Ook over het openen van ons hart. Laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken, Heer, voor die beginregels van het lied van zojuist. Hij kwam bij ons heel gewoon. Heer, dat is waaruit wij mogen leven. Dat u, Heer Jezus, zomaar ons leven binnenstapte. Dat u, Heere God, een gezicht kreeg. En dat u zomaar in onze ruimte kwam. Er was, als mensen vermoeid waren, als mensen leden aan het leven, als mensen verheugd waren, u kwam erbij staan. En u leerde over het koninkrijk. Heere God, we willen u dankzeggen dat dat hele gewone van uw aanwezigheid de tijden en de plaatsen door is gegaan. Dat op deze dag duizenden, duizenden, miljoenen, miljoenen mensen bij dat wonder stilstaan. En u daarvoor loven en prijzen. En erop gericht zijn om hun leven te laten veranderen door uw aanwezigheid. Heer, we willen door u opgevoed worden. En wilt u ons helpen, Heer, om te aanvaarden dat dat een tijdje duurt. Dat het een proces is. Dat we dit soort momenten daarvoor nodig hebben. En dat we mogen geloven in een genade God die zegt, probeer het maar weer opnieuw. Heer, op die manier willen we deze dienst beleven. Als een gemeente die hongerig is naar uw aanwezigheid in het midden van het leven. Wilt u daartoe hier zijn, bij de mensen thuis, vooral ook bij de kinderen. En wilt u op al die plekken zijn, waar we in het midden van deze verschrikkelijke tijd, van zoveel aanvechting, van zoveel eigen groepjes, samen mogen komen onder uw woord. Om te horen, te luisteren, bij u te zijn. Kom daartoe met uw geest. Dat bidden we uit genade alleen. Amen. Er zijn kinderen volgens mij. Nou is natuurlijk altijd de grote vraag, hebben die kinderen ook zin om naar voren te komen? Kijk eens. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb het bij me. En ik ben heel benieuwd of jullie weten wat het is. Drie dingen. Komt ie aan, de eerste. Een voetbalshirt. Van. Van Nederland. Toch? Van het Nederlands elftal. Die kennen we toch? Oranje. Van wie? Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. En waar speelt Frenkie de Jong op dit moment? Bij Barça. Helemaal goed. Toch? Klopt, hè? Ja. En wanneer dragen we nou dit shirt met voetbal? Als het Nederlands elftal toch speelt, tegen een ander land bijvoorbeeld. Dus dit staat een beetje voor Nederland, toch? Hier zijn we trots op. We doen ons oranje shirt aan als het EK weer komt of het WK, het wereldkampioenschap voetbal. Dan gaan we allemaal in ons oranje shirt lopen. Want wij voelen, dit zijn wij een beetje, toch? En wie zijn Nederlanders? Wat zijn Nederlanders eigenlijk voor mensen? Een beetje moeilijk, hè? Wij houden van kaas. Klopt dat? Nee. Ander dingetje van Nederland? Hier is geen kaas. Kroketten. Kroketten, frikandellen, vinden we dat lekker? Ja, dat is alleen frikandellen. Oké. Nou, ik vind kroketten ook wel lekker. Hebben we nog meer andere dingen van Nederland? Zijn een beetje lomp soms, denk ik. Hoort ook een beetje bij Nederland. Nou ja, goed. Oké. Maar ik heb nog een shirt bij me. Frankrijk? Kennen we die? Dat is een beetje mijn... Ja, wie is dat? MAP, hè? Ja, toch? Die hoort bij Frank. Dat is een Fransman. Dit is het shirt van Frankrijk. Toch? Als Frankrijk een wedstrijd moet spelen, doen ze deze aan. En dan gaan al die Fransen, die doen ook van dit soort blauwe shirtjes aan. Ze zijn helemaal blij. Dat soort gedoe. Maar wat zijn Fransen voor mensen? Waar houden Fransen van? Wijn. Wijn, die drinken de hele dag wijn. Wat? Hè? Nee, niet elke dag. Maar wel veel. En stokbrood. Die hebben ze toch in Frankrijk? Ben je wel eens in Frankrijk geweest? Dat is toch wel lekker? Met een lekkere camembert erop en zo. Allemaal van die lekkere vieze kaars erop. Dat is Frankrijk. Dus hebben we hier het Nederlands elftal en hier Frankrijk. En nou heb ik er nog één. Bijbel. Is dat ook iets? Van een bepaald land? Nee toch? Maar daar doen wij ook wel een beetje aan, toch? Dat gaat over het land van de Heer Jezus. Toch? En daar horen heel veel mensen bij. Die lezen eruit. Die hebben dat een beetje in hun hart. En daar hoef je niet Nederlander voor te zijn. Je hoeft er ook geen Fransman voor te zijn. Mag wel. Er zijn Fransen die hier wat mee hebben. Er zijn Nederlanders die hier wat mee hebben. Er zijn Engelsen die hier wat mee hebben. Er zijn Amerikanen die hier wat mee hebben. En dat is ook een soort van land. Dat is ook een koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer Jezus. Daar horen wij ook bij. Dus we zijn een beetje Nederlander, maar we zijn ook een beetje van het koninkrijk van de Heer Jezus. En dat gaat over dit boek. Daarom zijn we hier vanochtend ook over gekomen in de kerk. Nou, daar gaan wij in de kerk over nadenken met elkaar. Dan moet je misschien maar vragen aan je papa of mama of aan je opa of oma van hoe ging het nou weer verder? Maar ik wil er nu eerst gaan zingen, omdat dit ook belangrijk is. Hoe heet het ook weer het lied? Zoek eerst het koninkrijk van God. Ken je het? Heb ik weer een verkeerd lied uitgekozen? Ken je het echt niet? Dan kun je ook met halleluja, halleluja een kanon zingen. Gaan we niet doen. Nou, laat maar. We gaan wel zingen. wij gaan zo meteen nadenken over dat land, over het koninkrijk van de Heer Jezus. Jullie gaan het ook straks doen. En altijd als jullie dan uit de kerk gaan, dan gaan we eigenlijk als teken dat we gaan nadenken over het koninkrijk van de Heer Jezus, krijgen jullie de kaars mee. En Jochem, jij zou daarbij helpen, toch? Ja? En dan mag straks iedereen achter Jochem aan naar de eigen ruimte. Er zijn vanochtend twee schriftlezingen. En die zijn veel korter dan u van mij gewend bent. Dus dat is ook wel eens lekker. We lezen Matthäus 3, de versen 1 en 2. En vervolgens Matthäus 4, vers 17. Dus drie versen. En daarna zingen we de versen 1 en 3. Van lied 439, eigenlijk een adventslied, maar ik hoop dat u aanvoelt dat we dit lied ook nu heel goed kunnen zingen. Matthäus 3, de versen 1 en 2. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan in het volgende hoofdstuk, vers 17. En daar wordt gezegd: van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Na de verkondiging zingen we zonder nadere aankondiging de eerste drie versen van lied 298 uit de bundel Hemelhoog. Dat is het lied Genade zo oneindig groot. Daarvan zingen we straks drie versen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Al een klein half jaar kom ik maandelijks met een paar collega's bij elkaar. En de preek van vanochtend is zeg maar het sluitstuk. De grote finale van het proces dat we samen doorlopen hebben. Concreet betekent dit dat ik de 1800 woorden van deze preek morgen zal opsturen naar onze begeleider. Over ongeveer 10 dagen zullen collega's me kritisch aan de tand voelen over dat wat ik vanochtend verkondigd heb. En daarom dacht ik in de voorbereiding, misschien mag ik met u afspreken dat u zich allemaal voor de volle 100% inzet, zodat we vanochtend met elkaar een maximaal effect van mijn woorden zullen bereiken. Want ik stel me zo voor, de gevolgen van deze preek, dat zal die collega's dan ongetwijfeld in de komende dagen bereiken. En dan zullen ze bij de bespreking zeggen, de bespreking waar ik een beetje tegenop zie, dan zullen ze hopelijk zeggen, inhoudelijk klopte die preek van die Werry voor geen hout. We zouden hem eigenlijk een tik op de vingers moeten geven vanwege zijn omgang met de christelijke leer. Maar ja, het heeft wel iets gedaan. Het heeft in die gemeente wel iets in gang gezet. We zullen hem toch maar die felbegeerde punten geven. De gemeente, hebben we een deal? Vanochtend moet het gaan om bekering. Al 6 maanden lang zijn we als collega's in gesprek over vragen als: is bekering nog een thema in de kerk? Of zou bekering misschien weer een thema moeten worden in de kerk? Maar ook, en waar zouden wij ons in onze eigen tijd eigenlijk van moeten bekeren? Wat zien we gebeuren in onze samenleving of in onze eigen gemeente? Moeten bepaalde ontwikkelingen die wij als voorgangers zien in een preek worden aangestipt? Komt u als hoorders met dat doel ook in de kerk? En God? Ligt God eigenlijk wel eens wakker van ons gedrag? Wat we van ons leven maken? Of hebben we op een zondag als dit vooral de genade te vieren? Word je welkom geheten in zijn ruimte? Is hij degene die je als het ware een aai over de bol geeft? En hebben we dat met elkaar ook wel hard nodig, omdat we in ons gewone dagelijks leven blootstaan aan zoveel angsten, zoveel onzekerheden, zoveel verdriet? Dus dat je op die ene dag in de week vooral flink bemoedigd moet worden. Bij zo'n sluitstuk, bij zo'n grote finale, hoort natuurlijk een onmogelijke schriftlezing. Alles bij elkaar 3 versjes. Meer is het niet. Je kunt ook alle kanten mee op, bovendien versen waarin we Johannes de Doper en de Heer Jezus precies hetzelfde horen zeggen. Namelijk, Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Opvallend vond ik dat. Het is me eerlijk gezegd nog nooit opgevallen. Jezus zegt precies hetzelfde als Johannes de Doper. Jezus neemt het zelfs als kern en beginpunt van zijn verkondiging. Met andere woorden, er is nauwelijks sprake van enige ontwikkeling. Het is niet zo dat Jezus opmerkt dat met zijn komst het koninkrijk van de hemelen weer ietsjes dichterbij is gekomen. Nee. Ook aan het begin van Jezus' optreden is het er nog niet. Het is schijnbaar nog even dichtbij als daarvoor. En bij het eerlijk overlezen van de verschillende hoofdstukken in dit deel van het evangelie van Matteüs zou je haast kunnen zeggen dat de effecten van de verkondiging van Johannes de Doper aanzienlijk groter zijn dan de effecten van de verkondiging van onze Heer Jezus. Het wordt bij Matteüs redelijk uitvoerig verteld. Een andere evangelist in zijn beschrijving zelfs nog iets uitgebreider. In elk geval krijgen we uit de verschillende evangeliën de indruk dat Johannes de Doper, weet u wel, in de woestijn heeft verkondigd, dat honderden of misschien wel duizenden mensen uit een dorp of uit een stad zijn getrokken om daar in de woestijn te horen. En dat dan gebeurt dat wat iedere prediker om zijn gehoor hoopte te zien gebeuren en waar ieder mens misschien wel in stilte naar verlangt, namelijk dat de aanwezigheid van de Heere God meekomt in de uitgesproken woorden. Dat strategieën om een ongemakkelijke boodschap direct op afstand te zetten plotseling machteloos blijken. En dat je tot in het diepst van je hart voelt. Ik dacht echt dat ik mijn leven redelijk op orde had. Ik dacht dat ik me met mijn geloof in de Heere God redelijk wist te handhaven. Maar nu zie ik plotseling in dat ik God er altijd maar een beetje bij deed. Dat ik ondertussen gewoon baas bleef over mijn eigen leven. Noem maar op. Mijn inkomen, mijn bestedingen, mijn tijd, mijn kijk op mensen, dat wat er over mijn lippen kwam. En nu zie ik, nu voel ik, ik wil daar niet alleen van af, maar ik moet daar ook van af. Zo drukkend is de aanwezigheid van God. En dat gebeurt ook, dat lezen we ook. Aan de oever van die rivier van niets belijden de mensen hun zonde en vervolgens laten ze in de doop daadwerkelijk iets achter. Ze zijn het kwijt. Helemaal kwijt. En op de terugweg mag je van buren en familieleden horen dat ze ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. En dat, misschien voelt u dat aan, dat maakt blij. Dat geeft hoop. Misschien lukt het nu echt, om samen voor eens en altijd een einde te maken aan die afschuwelijke lauwheid en dubbelzinnigheid. Ja, en hoe het kan, wat het geheim is. Ja, er staat in die kerel, of in die woestijn, gewoon een maffe kerel te preken. Het is een man die onverschrokken en in duidelijke bewoordingen alles en iedereen tot orde roept. Maar het is vooral ook de hemel die op dit moment gehoopt heeft. Een hemel die zich opent, die ruimte maakt, die vreugde geeft. Dwars door alle lagen van de bevolking heen. Maar dan Jezus. Nogmaals, de Heer Jezus zegt precies hetzelfde als Johannes de Doper. En volgens de evangelist Matteüs begint Jezus met die verkondiging zodra hij vernomen heeft dat Johannes de Doper is opgepakt. Jezus verlaat dan Nazareth Hij gaat wonen in Galilea, besluit de dorpen en de steden in die streek langs te gaan. Anders dan Johannes zoekt Jezus de mensen dus op. Mensen die wel of niet van hem willen weten. En hij zegt tegen hen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En direct daarop, dus direct na het vermelden van zijn kernboodschap, vertelt Matthäus dat Jezus de eerste leerlingen, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, gaat roepen. En dat begreep ik dus niet. Daar heb ik in onze voorjaarsvakantie een paar nachten van wakker gelegen. Nou, dat was best wel leuk, maar dit heeft me dwars gezet. Dank je wel. Dus de vraag, hoe kan het dat we uitgerekend bij de verkondiging van de Zoon van God veel minder lezen over de effecten van zijn verkondiging? Waarom wordt de bekering, inclusief tranen en berouw, niet beschreven als de grondervaringen van de leerlingen die hij geroepen heeft? Heeft Jezus verkondiging, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, heeft die verkondiging bij Jezus dan andere effecten dan bij Johannes gehad? Gemeente, waar het op lijkt is dat Jezus zijn leerlingen heeft uitgenodigd om met hem mee te lopen. En dat in dat proces, wat onwaarschijnlijk een paar jaar heeft geduurd, de ogen en de oren van de leerlingen langzamerhand open zijn gegaan voor de wetten, de regels en de vreemde voorkeuren van het koninkrijk van de hemel. En dat vereiste een langdurige omkeer van hun denken. Het vereiste de continue nabijheid van hun meester. En het vereiste de moed om soms langdurig te leven met onzekerheden, met aanvechting, met momenten van niet weten, niet begrijpen. En dan desondanks trouw zijn aan een meester die in zijn weg van lijden en sterven al hun menselijke en aardse verwachtingen uit handen sloeg. Gemeente, Jezus zoekt leerlingen. En die leerlingen verwelkomt hij na hun, ja, ik wil u volgen, in eerste instantie in de ruimte van zijn koninkrijk, een naderbijgekomen koninkrijk, wat volgens Matthäus gepaard gaat met genezingen, met bevrijdingen, met manifestaties, tekenen van de komende verlossing. Maar ook een koninkrijk dat al heel snel daarna hun tradities, hun leerstellingen, het geheel van hun opvoeding uitdaagt. De leerlingen horen hem dingen zeggen die ze niet direct kunnen plaatsen. En ik durf te zeggen, stel dat Jezus mij had uitgekozen. Of stel dat Jezus ons als gemeente had uitgekozen. We hadden hem binnen enkele dagen vaarwel gezegd. Omdat we hem niet direct kunnen plaatsen. Zelfs wij. In bezit van tientallen gelijkenissen over het koninkrijk van de hemelen. Zelfs wij, roemende in de omkeer die hij heeft bewerkt aan het kruis, voor hem de dood en voor ons de vrijspraak, wij blijven ons maar vastklampen aan bepaalde zekerheden. Terwijl hij van ons vooral vraagt om los te laten. We mogen het niet vergeten. Wat wij aan geloof bij elkaar kunnen harken, is een geschonken geloof. Wat wij als gemeenschap mogen beleven, ontvangen we van boven. Laten we het niet behandelen als ons bezit. Als onze verantwoordelijkheid. De psalmdichter zegt, wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Nog één ding. Een paar jaar geleden, en we hadden die verschrikkelijke coronatijd achter de rug met dat eeuwige thuiskijken. Toen kwam in een verlangen naar frisheid en relevantie. Willem verder. Ja. Ik kwam op het idee om een spandoek op te hangen. En sindsdien hangt dat spandoek in weer en wind aan de zijkant van onze kerk. Ik rij er bijna elke dag langs. Onze kinderen zitten nu eenmaal bij die voetbalclubs aan het einde van die weg. En u weet ongetwijfeld ook wat er op dat spandoek staat te lezen. Als ik terugkom, ben je er dan. Zoals bij wel meer ideeën van broeder Verder, moest ik eerst wat wennen. Meestal komt het bij zijn ideeën dan na verloop van tijd wel goed. Maar dit keer was het anders. Bij de tekst van dit spandoek krijg ik het onbehagen maar niet van me afgeschud. En dat moet ook. Telkens als ik hier rij en de tekst lees, voel ik iets als een kramp in mijn maag. En denk ik, Heer Jezus, kom snel terug. Ach, niet te lang. Maar kies alsjeblieft de Adventkerk niet uit als plek om terug te komen. We zijn er nog niet klaar voor om u te ontvangen. We hebben het op dit moment nog zo moeilijk met elkaar. En daar komt nog bij de vreemdeling die ons geordende leven zou kunnen onderbreken en in de war zou kunnen schudden. Die houden we als dorp liever op afstand. Laat staan dat we u erbij kunnen hebben. Maar het alternatief vind ik nog veel angstaanjagender. En ik ben bang dat het daar soms steeds meer naartoe gaat. Want technisch is het mogelijk. Wat bedoel ik dan? Dat we straks allemaal thuis zullen afstemmen op een predikant, soms tientallen kilometers verderop, die het op onze manier zegt en waarvan we stilzwijgend verwachten. Als Jezus terugkomt, dan zal hij daar wel terugkomen. En dan ben ik er, al is het op wat afstand, bij. Nee. Jezus roept volgeling. Mensen die bij hem willen zijn. Mensen die van hem willen leren. Niet voor niets ging Jezus in eerste instantie alle dorpen en steden persoonlijk langs. Onrust hoort bij het volgen. De leerlingen werden keer op keer op hun loyaliteit getest. Slechts een handjevol bleef over toen duizenden broeders en zusters hem hadden verlaten. Ze bleef over tot de grote finale, het sluitstuk, de verheerlijking van de Zoon aan een kruis. Omdat ze in hun volgen blijkbaar met onbegrijpelijkheden hadden leren leven. Zich bekeerd hadden. Telkens opnieuw. Tot de man die garant staat voor het koninkrijk de hemelen. Wat in hem reeds gekomen is. Amen. zijn gewend om in de meeste ochtenddiensten de wet te lezen of een vermaning uit het Nieuwe Testament. Meestal doen we dat voorafgaand aan de verkondiging, maar ik stel voor dat we dat vanwege de aard van de verkondiging nu doen. We lezen Romeinen 12, de versen 1 tot en met 3 en de versen 9 tot en met 18 en zingen vervolgens de eerste drie versen van lied 715 uit de bundel Hemelhoog. En Paulus zegt dan: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. En dan verder naar vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Yeah.
Misschien wilt u voor de volgende mededeling gaan staan. Op zondag 18 februari jongstleden overleed onze geliefde broeder Hendrik Bos. Zijn roepnaam was Henk. Henk woonde de laatste periode van zijn leven in woonzorgcentrum De Haven, waar hij liefdevol werd verzorgd. Op donderdag 22 februari hebben we afscheid van hem genomen in een afscheidsdienst die gehouden werd in de Zuiderkerk. Na deze dienst hebben we het lichaam van Henk begraven op de algemene begraafplaats De Akker. Henk Bos werd 65 jaar oud. Laten we met elkaar een moment stil zijn om samen Henk Bos te gedenken en vervolgens zullen we zingen het lied 10.000 redenen. Laten we samen danken. Laten we voorbeden doen. We zullen bidden voor de familie van broeder Henk Bos. We zullen in onze voorbeden ook de naam van broeder Arie de Jong noemen. Arie heeft al best wel veel lichamelijk ongemak achter de rug in de afgelopen maanden, maar in de afgelopen dagen is bij hem ook de ziekte van Kaler geconstateerd. En dat betekent dat Arie een heel traject van behandelingen in zal gaan. En eigenlijk willen we aan de Heere God vragen of hij moed, kracht, ook een goede uitwerking van die behandelingen wil gaan geven in de komende tijd. We zullen ook samen stil zijn en de gebeden afsluiten met het hartelijk bidden van het Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken voor die paar versen die we vanochtend wat mochten overdenken. En het is alle kanten op gegaan. En die versen die gaven misschien ook best wel wat ruimte om tot een eigen interpretatie te komen. Maar waar we op hopen, Heer, is dat u daar doorheen gesproken hebt. En dat u ons in de spiegel hebt laten kijken. En dat u ons hebt laten zien dat het Koninkrijk van de Hemelen nabij is. En ook betekent een proces, oefenen, stappen zetten. En dat moeten we samen doen. Heer, we danken u dat u ons deze gemeente hebt gegeven. Dat we het samenleven mogen oefenen. Als een voorbereiding op straks. Heer, en we moeten u zeggen, soms liggen we behoorlijk overhoop met elkaar. Is er schermte? Is er soms ook verdriet en machteloosheid? Maar we willen u heel graag volgen. Net als de discipelen. Mensen die zomaar geroepen werden. En ook mochten leren om tot een ander denken te komen. En we danken u, Heer, voor al die evangeliën die daarover schrijven. Om het ons voor te houden. Heer, het is niet makkelijk, want we leven in een tijd waarin heel andere wetten en regels gelden. Kom met uw geest, Heer, om ons te leren. En geef dat we als gemeente gewoon ook een gemeente mogen zijn van vreugde, van blijheid, van gastvrijheid, van openheid. Vol van uw geest. Heer, dat we daar in dingen mogen gaan ontvangen van boven. Heer, en help ons om het ook aan u te laten. Want soms menen we dat wij het moeten doen. Heer, we bidden u. Wilt u op al die plekken zijn waar veel harder dan bij ons geschreeuwd wordt om de komst van het Koninkrijk. Omdat er weinig is wat aan uw Koninkrijk herinnert. Omdat er gevochten wordt, gestreden met wapens. Omdat er geen brood is. Omdat mensen hard zijn. En omdat de kerk het daar echt lastig heeft. Heer, wat hebben we dan eigenlijk veel ruimte om gewoon het moeilijk met elkaar te hebben. Terwijl het daar het een kwestie van overleven is. Heer, wilt u uitdelen. Vooral ook op die plekken. En mensen de nabijheid van uzelf geven. Heer, dat bidden we ook voor mensen die het in onze eigen gemeente moeilijk hebben. Wilt u geven dat zij de nabijheid van uzelf mogen ervaren. Dat bidden we voor de familie Bos. In het verdriet, in het gemis. Zo jong. Wilt u daar zijn. Maar we bidden het ook voor Arie en voor Rita en voor alle die bij hen horen. Heer, ze hebben al best wel wat klappen gehad in de afgelopen tijd. Bij henzelf of in hun eigen omgeving. En dan nu dit. Heer, we bidden om moed. Om kracht. Maar we bidden u, Heer Jezus, ook dat u de behandelingen zegenen. Schenk wijsheid. Schenk ook kracht aan het lichaam om het te dragen. Heer, en dat dwars door alles heen u de nabije zult zijn. En op die manier ook ervaren wordt. Vader, we bidden u voor ons als alles weer start. De vakanties van de kinderen en weer een bepaald ritme nodig zal zijn. Heer, dat vinden we ongemakkelijk, hebben we misschien helemaal geen zin in. En alle anderen kunnen er naar uitzien. Heer God, wilt u geven dat we in dat ritme van alle dag van school, werk of allerlei andere verantwoordelijkheden, dat we mogen zien dat u heel dichtbij bent. Dat we u kunnen ontmoeten in de mens die zomaar voor ons staat. En geef dat het ons op scherp mag zetten. En dat we mogen merken dat u met genadevolle ogen kijkt en ziet wat wij ervan maken. U draagt ons uiteindelijk. En daar hebben we ook uw scherpte voor nodig. Voed ons zo op. En wees tenslotte ook bij hen die het moeilijk hebben vanwege herinneringen. Of vanwege dat wat er zomaar gebeurt in een gezin. Heer, draag een ieder en hoor ons. Als we in de stilte van dit kerkgebouw onze eigen gebeden bidden. Bidden het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte plaatsvinden. Tijdens de collecte kunnen de kleinste kinderen worden opgehaald uit de crèche. En we gaan ook nog kijken naar een filmpje van Kerk op Zolder. En na de collecte zingen we de versen 1 en 3 van lied 103c uit het nieuwe liedboek Loof de Koning Heel Mijn Wezen. filmpje wilde niet helemaal, maar het is al overgekomen, denk ik. Toch, volgende week, 3 maart, 's avonds kerk op zolder. Niet voor iedereen onder ons, maar vooral ook voor de doelgroep. Goed, de zon begint te schijnen. Een mooie dag tegemoet. Ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.